Goedemorgen.
Ik ben ontzaglijk blij dat ik hier vanmorgen ben. Ik zou zeggen, dat teken ik in mijn agenda aan. Dat is een specialiteit. En u moet er vanmorgen nog een preek houden ook. En dat is eigenaardig. Ik had er gisteren één gemaakt. Ik een hele middag op zitten schrijven. En zo vanmorgen, toen ik wakker werd, toen zag ik opeens dat ik ergens anders over moest spreken. Dus ik heb er maar geen aantekeningen van gemaakt. En dat is een heel merkwaardig iets. Dat is uit Genesis 9. Genesis 9, vers 18. Genesis 9 vanaf vers 18. De zonen van Noach, die uit de ark gegaan waren, waren Sem, Cham en Jafet. Cham was de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en uit deze is de gehele aarde bevolkt. En Noach werd een landman en plantte een wijngaard. Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent. Toen zag Cham, de vader van Kanaan, zijn vaders naaktheid en hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten. Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die op hun beide schouder, liepen achterwaarts en bedekten hun vaders naaktheid, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat ze hun vaders naaktheid niet zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam wat zijn jongste zoon hem aangedaan had, zeide hij: vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij voor zijn broeders. Voort zeide hij: geprezen zij de Heere, de God van Sem. Maar Kanaan zei hem tot knecht: God breide Jafet uit en hij woonde in de tent van Sem. En Kanaan zei hem tot een knecht. En nu uit de volkenlijst van vers 10, van hoofdstuk 10. Vers 6. En de zonen van Cham waren Cush, Mizraïm, Put en Kanaan. En nu vers 8. En Cush verwekte Nimrod. Deze was de eerste machthebber op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren. Daarom zegt men: een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren als Nimrod. En het begin van zijn koninkrijk was Babel. Tot zover. Het is een bekend gedeelte, vooral het eerste stuk. En de geslachtsregisters die pikken we meestal wel mee, zonder ze te lezen. Maar ik denk wel eens, ze zijn net als die contracten bij de notaris, je moet de kleine lettertjes lezen. Je moet lezen wat er tussenin staat. Dan doe je er nog wel eens wat uit op. En vergeet dan nooit wat Bilderdijk ergens gezegd heeft: in het verleden ligt het heden. In het nu wat worden zal. Dus daar moet u maar eens aan denken. Dat als u die geslachtsregisters leest. En zo'n verhaal van Noach. Dat dat toch ons ook nu nog wat te zeggen heeft. En zelfs veel te zeggen. Mozes was niet voor niets de grootste profeet uit het oude verbond. God sprak van hem tot hem, van aangezicht tot aangezicht, rechtstreeks, zoals een man met zijn vriend spreekt, en heeft geweldige geheimenissen ons geopenbaard. En dan zegt Petrus dat de profeten over de voor ons bestemde genade hebben gesproken. Als ik nu begin met het laatste, dan merk je dat Nimrod een kleinzoon was van Cham. De zonen van Cham waren Cush, Mizraïm, Put en Kanaan. En Cush verwekte Nimrod. Dus Nimrod was een kleinzoon van Cham. Dus Cham had vier zonen, waarvan de jongste Kanaan was. Die werd vervloekt. Ook al een hele zonderling iets voor vele mensen om dat te verstaan. En nu staat hier dat Nimrod, de kleinzoon van Cham, dat werd een geweldig jager. Een beetje vreemde uitspraak daar in de geslachtsregisters. Alsof dat belangrijk is voor God. Daar staat er nog wel, hij was een jager voor het aangezicht des Heren. Ik kan me niet voorstellen dat iemand nu denkt, jongens, dat God heeft in zijn handen gewreven, omdat deze Nimrod zoveel dieren heeft gedood. Een aantal hazen, konijnen, maar wat er nog meer zijn. Een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Calvijn geeft ergens aan in zijn uitleg. Nimrod probeerde boven alles uit te steken. De Septuaginta, de Griekse Bijbel, zegt van Nimrod dat hij een geweldig jager was tegenover de Heren. Is dat weer iets anders, tegenover de Heren. En dan, omdat het de Griekse vertaling is, staat het tegenover de Kyrios. U kent de naam wel voor Jezus Christus, de Kyrios, de Heer. Hij was een vijand van de Kyrios. En als je dan zo'n namenboekje thuis hebt, en je zoekt eens op wat Nimrod betekent, de meeste van ons hebben denk ik wel zo'n namenboekje, wat de betekenis van elke naam is in de Bijbel. Dat is niet zo duur hoor, maar het is toch wel interessant. Weet je wat hij dan leest van Nimrod? Dan staat er achter, dat betekent oproerling. Dat betekent opstandeling. Zijn naam vertegenwoordigt het woord rebel. Dan merk je opeens dat namen een betekenis hebben. Het gaat hier erg veel over namen. Want hij bouwt later een toren. Want hij is de stichter van Babel. Staat er, dat hebben we net gelezen. Hij stichtte Babel. Het begin van zijn koninkrijk was Babel. Om maar niet te noemen dat hij ook nog Ninive en andere plaatsen stichtte. Die allemaal in de Bijbel als goden vijandig te boek staan. En dan gaat het over een naam. Laat ons een toren bouwen, omdat wij een naam hebben. En als je dan weet dat het Hebreeuwse woord van naam, Sem betekent. Sem, is de, als je dat vertaalt, dan is dat naam. Dus laten we onze Sem maken, een naam. En Sem betekent dan wel een geweldige naam. Vandaar dat men dat ook wel vertaalt door een monument. Laten we ons een monument maken. Dus de Septuagint zegt, hij was vijandig tegenover de Heren. Zijn naam was opstandeling, rebel. En de Aramese Targum, een Joodse Bijbel, zou ik al zeggen, uit de ballingschap. Daar staat, Nimrod werd een machtig man in de zonde. Een moordenaar van onschuldigen. En een rebel voor God. Dan begrijpt u wat jager betekent. Dat is niet die jagersman. Die waren dat groene pakje. Hè? Met dat hoedje erop. Maar dat jager, dat ziet op onderdrukken en vervolgen. Hij was geen jager van dieren. Hij was een jager op mensen. Hij zat achter mensen aan. Als ik die Nimrod voorstel, dan stel ik me Hitler voor. Ik heb die tijd natuurlijk goed meegemaakt. Ik heb ook een ogenblik gehad dat ik me verstoppen moest. Dat ik onderen moest duiken. En dan ben je achterna gezeten. Ja. Vanuit dat geweld dat uit Duitsland kwam. Vanuit de onderdrukker. Dus die jager, hij was een geweldig onderdrukker. Hij was, zegt in 1 Kronieken, het eerste hoofdstuk, ik meen het 10e vers, hij was de machtigste man op aarde. Hij was de eerste dictator. Hij was de eerste tiran die beschikte over het leven van de mensen en niemand en niets ontzag. Hij vervolgde en jaagde op mensen. En dan zit je nog maar 100 jaar na de zondvloed. Dan moet je zien hoe snel de omstandigheden waren veranderd. Het was, zou de Bijbel zeggen, een snelle afloop van de wateren. De transcriptievertaling die velen van ons thuis hebben, van Rijssel, zegt Nimrod begon een geweldenaar te zijn op aarde. Hij is een geweldig veroveraar geweest. Een wereldbeheerser. En ze waren allemaal één. Hij was dus de eerste man die de hele aarde onder zijn heerschappij had. Nu was die aarde nog niet zo dicht bevolkt. Het waren er 30.000, schat men, die zich dus in dat land Sinaï van Babel hadden geconcentreerd. Maar hij was de eerste die, we zouden zeggen, een tweede Lamech was. De Lamech van na de zondvloed. Die man die eenmaal zei, ik sla een jongeling dood om een bui. Een Lamech zal 7 maal gebroken worden. Hij was dus een wereldbeheerser. En in de onzienlijke wereld werd hij voortgedreven. Want hij heeft die toren laten bouwen. Waarvan gezegd wordt dat de fundamenten stonden in de schoot van de onderwereld en de top tot aan de hemel reikte. Hij ging via spiritistische seances, ging hij het koninkrijk der hemelen binnen. Vanuit het dodenrijk, vanuit die onderwereld, vanuit de schoot van de onderwereld, zegt een kleitablet. Dan zie je dat deze man niet tevreden was met de opperheerschappij op aarde, want zulke wereldveroveraars zijn nooit tevreden. Ze zullen nooit zeggen het is genoeg. Het is net als bij hebzuchtige mensen, of bij verzamelaars, die zeggen ook nooit het is genoeg. Ja, ik heb er nooit een ontmoet die een postzegelalbum zegt en zegt ik heb nou genoeg. Maar dat is dan een onschuldige hobby. Maar hij zegt, ik wil ook daar in die hemelse gewesten de baas spelen. De geweldenaar zijn. En dat koninkrijk der hemelen, dat is alleen geopend voor degene die de weg gaan van Jezus Christus. Jezus zegt, ik ben de weg en ik ben de poort, ik ben de deur en niemand kan in dat koninkrijk komen dan alleen door mij. En dan had hij moeten wachten. En geweldenaars kunnen niet wachten. En wat doet hij dus? Hij behoort tot die mensen die het koninkrijk der hemelen binnendringen met geweld. En Jezus zegt, de geweldenaars nemen het met geweld. En hij heeft dat contact gelegd met die machten waarvan Paulus zegt in Efeze 6... dat wij een strijd hebben op staatkundig gebied tegen de wereldbeheersers deze eeuw. Dat zijn de machten die de staatslieden beïnvloeden. De staatslieden die vertegenwoordigen de wereldgeesten, die vaak het goede zoeken, die de vrede willen. Maar daarachter daar staat zo'n macht en die jut die mensen op. En dan zeg je, het zijn toch allemaal mensen die het goede willen en de vrede zoeken. En waarom maar rusten ze zich op het ogenblik ook weer zo ontzaglijk toe om zelfs een hele wereld te verwoesten? En dan is het antwoord van de Bijbel, die mensen worden geïnspireerd door de wereldbeheersers, door de kosmokratopas, staat er dan in de Griekse Bijbel, je hoort dat woord kosmos, door die wereldbeheersers die hen opjutten. Die hen voor te drijven. We zien dat ook in Daniel. Daar is zo'n wereldbeheerser, zo'n vorst van Perzië. En die jaagt die koning van Perzië op om die Joden te onderdrukken. En die Joden geweld aan te doen. En dan is er nog zo'n vorst van Griekenland. Nou, ik denk dat we ook een vorst hebben van Perzië op het ogenblik. Die daar de leiders op jagen. En wie bedwingt die? Daniel, die had tenminste nog een vorst uit het Heerlege Gods, Michael en die weerstond die hemelbedwingers, die wereldbeheersers. En Paulus zet erachter, deze duisternis. Dus ze deugen niet. Nou, Nimrod is de eerste geweest die daar volkomen door beheerst werd. En daar in die tempel zit, in die torentempel. En hij wil daar dus de macht hebben in hemel en op aarde. Nou, dan heb je precies het type van de antichrist. Die ook de mensen tot eenheid brengt. Die ook de geestelijke wereld tot eenheid brengt. De Bijbel spreekt over 10 koningen. Die alle gewillig zijn om hem te volgen. En één van zin zijn. Zegt Openbaring 17. Hij is de man die het eerste op grote schaal spiritisme heeft gepleegd. En daar in het dodenrijk is afgedaald. En met krachten van de afgrond naar de hemel is opgestegen. En dan begint Openbaring 13. Begint met hetzelfde verhaal. Ook word je daar geplaatst aan de schoot van de onderen wereld. Want dan zegt Johannes in Openbaring 13 vers 1. En ik zag een beest opkomen uit de afgrond. En de draak die op het strand der zee stond. Gaf hem al zijn macht en zijn kracht en zijn troon en zijn heerschappij. En wat doet dat beest uit de afgrond? Die Abaddon, die verderver, die Apollyon ook wel genoemd. En die vaart in de antichrist, in het beest uit de aarde, de mens. En samen, die macht en die man, willen ze het koninkrijk Gods binnendringen. God heeft het belet bij die toren van Babel. God gaat het de antichrist niet beletten. En waarom niet? Omdat God dan zijn zonen al klaar heeft. Die zullen het wel winnen, de zonen Gods. Hun kracht is sterker. Zij zullen het winnen. Die slag van Harmagedon in de hemelse gewesten. Dus die Nimrod is een typische koning van Babel. U weet het wel, die koning van Babel is in Jesaja 14 zelfs het type van de duivel. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? En op aarde gekomen. En in het dodenrijk wordt geworpen. En gij die de volkeren voortdrijft, die roede van de drijver wordt hij genoemd. Dan kun je zien wie Nimrod was. En daarom zeg ik, als je die geslachtsregisters leest, die moet je met voorzichtigheid lezen. Want die spreken ook over de voor ons bestemde genade. Dat wij als zonen Gods die machten daar in die hemelse gewesten, die wereldbeheersers, deze duisternis. Dat woord zegt toch alles al, met die vorsten uit de hemel. Dat wij die zullen overwinnen. Hij was dus een typische figuur. Een tegenstander. Die afschaduwing was. Beeld was van de antichrist. Hij wordt jager genoemd. Ik weet niet of je dat wel opmerkt. Een jager. God zet over zijn gemeente geen jagers. Maar herders. Heb je het in de gaten? En Jezus wordt genoemd de opperherder. Hij was de opperjager. Maar Jezus Christus is de opperherder. De koning. De grote herder der schapen. Zegt Hebreeën 13 aan het einde. Hij was dus een vervloekte. Een prijsgegevene aan de machten der duisternis. En zijn zonde was dat hij niet verleid werd, maar hij zocht het kwaad. Hij heeft het in deze wereld gebracht. En hij is de oorzaak geweest dat die wereldbeheersers deze duisternis ook begonnen mee te spelen. De zonde was bij de schepping in de wereld gekomen. Door de zonde, door de val van Adam en Eva, zegt Paulus, is de zonde in deze wereld gekomen. Maar door wat Nimrod deed, zijn die wereldbeheersers binnengekomen. En de Heer, en de Bijbel zegt, dan moeten jullie er eens voor gaan bidden dat die wereld, die kracht van die wereldbeheersers gebroken wordt. En dan zegt Paulus aan Timotheus, bid nu voor die overheden en die hooggeplaatste personen, dat ze niet beïnvloed worden vanuit die onzienlijke wereld door die wereldbeheersers deze duisternis. En jullie hebben daar kracht voor. Want jullie zijn toch zonen Gods? Nou, dan weersta je ze. En je spreekt ze aan in hun eigen taal. Hè? En je weert ze maar als gemeente. En dan zullen wij een stil en gerust leven leiden. Zie je hoe duidelijk dat gezegd wordt? U moet eens vragen hoe vaak wij daarmee bezig zijn. Om voor de overheid te bidden en tegelijkertijd die wereldbeheersers deze duisternis terug te dringen. Ja, het staat er toch uitdrukkelijk hoor, in 1 Timotheus 2, dat wij dat moeten doen. Maar als wij het beter weten, dan laten we het na. Ja, maar dat gaat om die wereldbeheersers. Want die jutten de mensen op. Die staan achter die overheden. Die overheden zijn over het algemeen mensen zoals wij ook zijn. Maar als die machten daarin komen en ze gebruikt worden door die machten, ja, dan doen ze de verschrikkelijkste dingen. Die Nimrod bouwde die tempel, die torentempel, waar die priesters zaten. Hij is de eerste afgodendienaar, want hij kreeg contact met al die vorsten, met die vorsten uit het rijk der duisternis, die wereldbeheersers. Hij nam hun talen over. En dat is opmerkelijk als je in de geslachtsregisters leest, dat het telkens staat met hun talen. Die talen werden geabsorbeerd in die oorspronkelijke taal van de mensen. En ze hadden de uitleg en ze wisten het. En dan gaat alles uit elkaar. En dan eindigt ook dat verhaal van die volkerenlijst. En die zonen van Gam naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen. Die waren er al genoeg, die talen. Zo kunnen ze van ons ook zeggen, naar onze talen. Maar dan staan we in dienst van God, van de Allerhoogste. En wat staat er van de antichrist? Oh, die zet zich ook in zo'n tempel. Hij zal zich in de tempel Gods vertonen. Hij zal daar zitten, zichzelf vertonen dat hij een God is. Staat er in 2 Thessalonicenzen 2. Dan heb je typisch Nimrod en de antichrist. Nimrod zat in een tempel, een torentempel, en de antichrist die gaat in de woonsteden God zitten. Die komt uit de gemeente op. Die verleidt velen. Zelfs bijna de uitverkorenen, zegt Jezus. Die zit in de tempel God, zichzelf vertonende dat hij een God is. Een inspirator is. Die de mensen gedachten geeft, nieuwe gedachten, zodat ze zeer snel van God afwijken. Die in de gemeente zijn werk zal doen. Zijn ondermijnend werk. Een God, een inspirator. En Jezus zegt, en hij zal, als hij daar in die tempel God zit, in de woonsteden Gods, de gemeente, dan zal hij die gruwel der verwoesting of de gruwel der ontheiliging, zal hij stellen op de heilige plaats. En dan zegt de Heer in Marcus erbij, waar hij niet behoort. Hij zal daar die gruwel der ontheiliging, dat de gemeente verontreinigd wordt, de kerk tot in haar diepste punt afvalt. Dat is de gruwel der ontheiliging. Op de plaats waar het niet behoort. Want de antichrist zal opkomen vanuit Gods volk, waar die niet behoort. En daar zal hij de tempel Gods schenden, ontheiligen. De antichrist is ook zo'n geweldig jager voor de Heer. Tegenover God. Tegenover de curiels. Tegenover Jezus Christus. Hij zal zo jagen en zo'n geweld uitoefenen en zo'n onderdrukking hebben. En dan is hij een navolger van Nimrod, dat de Bijbel zegt, je kunt niet kopen of verkopen meer, of je moet dat teken van hem op je voorhoofd hebben, in je denkwereld hebben. Hij zal zelfs de gemeente, de mensen, de christenen die Jezus willen volgen, zal hij naar het leven staan. Hij zal ze trachten te doden, zegt de Bijbel. Dat lees je nou zo tussen die lettertjes in. Wat is het makkelijker als je zo je Bijbel leest en dan opeens begint God je te openbaren. Kijk, daar moet je nu voor waken. Daar moet je nu voor inzetten. Dat jij net als Noach in die ark komt. Dat je vrijkomt. Noach was een geweldige profeet. We kunnen niet te laag over Noach denken. In Genesis 6, vers 9 staat, Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Het zal van je gezegd worden. Hij leefde met God. En als je een ark gaat bouwen en je bent daar zo in het geloof honderden jaren mee bezig, dan moet je wel nauwgezet met de Heer leven. Want wie heeft Noach geïnspireerd? Wie was de God van Noach? En de God van Noach, dat was de ware God. Noach werd van dag tot dag geleid om door te zetten, ondanks alle laster en ondanks alle bespotting van zijn omgeving. En dan staat er, want Noach wandelde met God. Dat was een man Gods, een zoon Gods. Hij had een geweldige genade gevonden in de ogen van God. En God sluit, als hij uit de ark gaat, een verbond met hem. Dat is het teken van het eeuwig verbond. Het was het eeuwig verbond niet. Maar Noach ziet dan voor het eerst die regenboog. Die kleurrijke regenboog. En God zegt, kijk, die kleurrijke, al die kleuren, dat oranje, dat geel, dat groen. Al die kleuren, denk eraan, dat is die volkerenwereld. En die laat ik nooit los. Dat is het verbond dat niet zou wankelen en niet zou wijken, zegt de profeet. Bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn verbond, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw ontfermer, de Heer. God is goed, want dan zegt Jesaja 54 in dit verband, hij zal de God der ganse aarde genoemd worden. En dat verbond dat hij met Noach sloot, dat zal dan uitkomen. God zal zijn genade uitstorten over deze hele wereld. Vandaar dat er zoveel kleuren zitten in die regenboog. Heb ik nu behoefte om met zo'n regenboog op mijn vooruit over de zere wegen te rijden? Ja, ik moet u zeggen, het is misschien wel jammer, maar dan zou ik toch een andere regenboog kiezen. Want ik heb het nu gehad over de regenboog van het oude verbond. Maar er staat in de Bijbel ook nog ergens van een regenboog in het nieuwe verbond. En weet je dat er staat? Op die troon was iemand gezeten van aanzien de diamant en sardius gelijk. Dat is God. En een regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. En de smaragd, welke kleur heeft die? Groen. Die regenboog heeft maar één kleur. Dat wou ik je nou maar zeggen. Zeg nou niet, nou is die weer vervelend. Nee. Maar die regenboog die God in het nieuwe verbond uitstort, laat zien en toont, die heeft maar één kleur. De groene kleur. De smaragd heeft een groene kleur. Smaragd, groene ogen, zeg maar wel eens. Ja. Groen. En groen is de kleur, is het beeld van het leven. En er is maar één leven. Op mijn vooruit over de zere wegen te rijden. Ja, ik moet u zeggen, het is misschien wel jammer, maar dan zou ik toch een andere regenboog kiezen. Want ik heb het nu gehad over de regenboog van het oude verbond. Maar er staat in de Bijbel ook nog ergens van een regenboog in het nieuwe verbond. En weet u dat er staat? Op die troon was iemand gezeten van aanzien de diamant en sardius gelijk. Dat is God. En een regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. En de smaragd, welke kleur heeft die? Groen. Die regenboog heeft maar één kleur. Dat wou ik je nou maar zeggen. Zeg nou niet, nou is die weer vervelend. Nee. Maar die regenboog die God in het nieuwe verbond uitstort, laat zien en toont, die heeft maar één kleur. De groene kleur. De smaragd heeft een groene kleur. Smaragd, groene ogen, zeg maar wel eens. Ja. Groen. En groen is de kleur, is het beeld van het leven. En er is maar één leven. Het gaat om het leven. Het gaat om dat verbond des levens. Het gaat niet over die mensen, het gaat niet over de gemeente hier, maar het gaat over het leven dat in de gemeente is. En wat dacht u? We hadden het vanmorgen een paar keer al gehoord over die boom des levens. Maar wat voor kleur zou die gehad hebben? En die bladeren? Groen, merkwaardig, hè? Ja, dat is de boom des levens. Alles wat leeft in de natuur, in de plantenwereld is groen. Of heeft groen. Die boom des levens is een groene boom. Jezus zegt, als ze dit doen aan de groene boom. Jezus was die boom des levens. En wij willen de geboomte des levens zijn. En dan, bij niet veel kleur, maar die kleur die duidt aan, die regenboog, dat God maar één volk meer heeft. Ik weet het, hij verzamelt ze. Dat is het oude verbond. Maar als het gaat over een nieuwe schepping, dan zijn het de zonen Gods met één kleur. Die alle de kleur van het leven hebben. Dat zullen we er tussendoor. Maar niet dat ik bezwaar heb tegen dat stikkertje hoor, op uw ruit. Want dat maakt mij verder niets uit. Maar als ik die dingen zie, dan denk ik erover. Dan denk ik, waarom doe ik dat nou niet? En dan ga ik eens even terug redeneren. En dan zeg ik, waar past het bij? Ja. Noach is een profeet. Een grote profeet. Wat hij daar zegt, dat is het plan van God dat hij openbaart. Vergis u niet hoor. U denkt nou ja, hij was niet helemaal nuchter. Maar als hij daar spreekt, dan is hij dat wel. Noach is een profeet. En hij zegt daar dingen in enkele verzen die het hele heilsplan van God ons ontvouwen. En de aanleiding daarvan was toch wel verschrikkelijk. Die onberispelijke, rechtvaardige man, bij zijn tijdgenoten geacht, die bedringt zich. We zullen maar niet zeggen of hij er vragen of hij er schuld aan heeft of niet. Ik denk het niet. Ja, want mensen die onberispelijk zijn, die bedrinken zich niet. Maar hij zal er wel ingetuind zijn. En dan zegt de spreuken, die zegt, en als je je bedrinkt, dan zien uw ogen vreemde dingen. En uw hart spreekt wartaal. Gij zijt als een die in het hart der zee ligt. Als een die op het uiteinde van een ra ligt. Een ra, dat is zo'n boom op zo'n schip. Men heeft mij geslagen, ik voelde geen pijn. Mij gebeukt, ik merkte niets. Wanneer zal ik wakker worden? Dan zoek ik hem weer op. Ja. Noach was zo één die op zo'n ra lag. Wat bedoelt daar de spreukdichter mee? Als je op zo'n ra ligt, dan heb je schipbreuk meegemaakt. En dan lig je op zo'n stuk mast. Snap je? En je hebt dat is je laatste. Ik zeg niet strohalm, maar je laatste stukje hout waar je nog op drijvende kunt blijven. En verder, dan word je opgejut. Die golven die gaan omhoog en jij gaat mee. Maar je hou je maar vast als een die op een ra ligt. Ja. Zo was het met Noach gegaan. Eén die een schipbreuk had geleden. Noach had schipbreuk geleden. Hij kwam, zijn geest werd bedwelmd. Die geest die altijd zo met God had geleefd. Die geest die werd bedwelmd. Er kwam iets over hem heen, een sluier. En hij begon dingen te doen die hij nooit zo gedaan hebben. Hij kleedde zich uit, staat er. Hij lag daar op de grond. Naakt. En de Bijbel waarschuwt tegen deze zonde ook van onze tijd. Ja, hè? Want Paulus zegt, dat is de zonde van de onreinheid waarmee ze hun lichaam onteren. Je lichaam onteer je op die manier. Daarvoor speelde Gam erop in. Hij onteerde het lichaam. En hoe kun je een lichaam onteren? Dat kun je alleen maar in de geestelijke wereld. Dus je zegt, er is toch niks aan de hand. Waarom? Je bent zo geschapen. De Bijbel zegt, maar voor in de geestelijke wereld heb je jezelf onteerd. En dat was voor Noach het ergste. En die onberispelijke die lag daar in zijn tent. En dan komt Gam binnen. En Gam ziet dat. En dat heeft invloed op Gam. En dan kun je zien welke geest Gam bezielt. Dat verhit die geest van Gam. Het is merkwaardig dat de naam Gam betekent heet. Hij wordt erdoor geprikkeld. Dat er begint in hem de fantasie te komen. Hij wordt geïnspireerd uit het rijk der duisternis. Dat komt er nu uit. Die zonde van Gam. En hij loopt naar buiten. Want als hij een geest van onreinheid niet had gehad. Dan had hij natuurlijk zich omgedraaid en was hij weggegaan. En nooit tegen iemand iets gezegd. Dat had een rechtgeaarde zoon. Maar ja, hij moest het zo nodig doorvertellen. Wat hij gezien had. Heb je dat gezien van mijn vader? Nou, dat is nou die rechtvaardige vader. Dat is nou die onberispelijke man. Moet je horen. Hij zal er wel met een lachje naartoe gegaan zijn. Ja. Ik denk dat Gam en zijn familie de eerste schuine moppen hebben verteld. Typisch voorbeeld. Ja, en die geest die werkt door in de nageslachten. Vergis je niet. Dat is de schaamteloosheid bij Gam. Wij zouden tegenwoordig zeggen, hij was oversext. Als je daarmee bezig raakt. Ja, als je zulke dingen ooit zonder je wil meemaakt, dan kap je dat af uit je gedachtenwereld. En je draait je om. En je doet net als die zonen van die Jafet en die Sem. Die lopen achteruit met dat kleed in de tent. Gam onteert de naam van zijn vader. De vader onteerde zijn lichaam. Hij zal er wel spijt van gehad hebben, maar wij kennen de oorzaak niet. We zullen zeggen, hij is erin getuind, verleid. Maar als Gam de naam van zijn vader onteert, dan onteert hij ook de naam van die God met wie zijn vader altijd had gewandeld. Hij had geen respect voor zijn vader en als je dat niet hebt voor een man Gods, dan heb je ook geen respect voor God. Als je voor mensen die boven je staan geen respect hebt die je ziet, zegt de Bijbel, hoe zul je dan respect hebben voor God die je niet ziet? Dat staat ten nauwste met elkaar in verband. Daar zit in die Gam al dat rebelse, dat oproerige, dat duivelse. Dat kun je merken en als ik straks sprak over die kleinzoon van Gam, Nimrod, dan haal je hem er zo uit. Wij zouden in het volle evangelie slogan zeggen, dat was een geest uit de voorgeslachten. Die zat er wel ergens in. Die machten in het nageslacht hebben zwaar gewerkt. En dan ontwaakt de vader. En dan is het merkwaardig, en dat kunnen wij zo moeilijk verteren. Hij vervloekt zijn kleinzoon. Hij zegt niet vervloekt zijn Gam. Hij zegt vervloekt zijn Kanaan. En tot twee keer toe wordt in dit verhaal verteld dat Kanaan, dat de zoon van Gam was. En ik heb u gelezen in hoofdstuk 10 vers 6. En de zonen van Gam waren Kush, Mizraim, Put en Kanaan. Kanaan was de jongste. Dan zeggen we, ja, maar dat is toch niet billig. En nu gaat hij die jongste zoon van Gam gaat hij vervloeken. Terwille van het kwaad van zijn vader. Terwijl Ezekiel zegt, dat moet je nooit doen. Want een zoon zal niet lijden onder de ongerechtigheid van zijn vader. En dat is een regel in het koninkrijk God. Maar waarom vervloekt hij dan die Kanaan? Omdat hij een profeet was. Hij heeft daar gelegen en bedwelmd in zijn geest. Maar als hij uit die roes ontwaakt, dan wordt die geest des Heeren over hem vaardig. Dan begint de Heilige Geest begint in hem te werken. En hij ziet daar wat daar in de toekomst gaat gebeuren. En dan ziet hij hoe juist die zonen van Kanaan geleid zullen worden door boze geesten. Want ik weet niet of u al gedacht hebt, als ik die naam Kanaan hoor, dan denk ik aan het beloofde land. Moet u eens even nagaan dat God had beloofd aan Abraham dat hij het land Canaan zou geven. U zou zeggen, nou ja, maar toen was Canaan er nog niet. Nee, maar bij de, in Deuteronomium 32 staat, toen God de volkeren uiteenscheidde, en dan zegt Mozes, dan moet je denken aan die tijd van die torenbouw, die tijd van weleer, toen God die volkeren van eenscheidde, toen hij die volkeren hun plaats aanwees, toen heeft hij dat gedaan uit het aantal van de zonen Israëls, en toen is Jacob Gods eigendom geworden. Het toegemeten deel aan God. Zegt Deuteronomium 32, maar even 8 of 9. Dus God had al gezegd, Israël, dat Canaan, dat beloofde land, dat heb ik voor mijn volk gereserveerd. Dat had hij daar al in die hemelse gewesten gezegd. U zou zeggen, waar staat het dan? Nou, dat zegt Paulus al later in Romeinen 9. Hij zegt, ter plaatse waar gezegd was, gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. God had in die hemelse gewesten, in een samenkomst van de engelen, van die vorsten, had hij gezegd, jullie zijn mijn volk niet. Die volkeren, die moeten maar onder die vorsten staan, die hemelse vorsten. Maar Israël, dat is mijn eigendom. En dan is dat zo'n samenkomst, net als bij Job. Dan komt God, en dan komen al die engelen, die zonen Gods, die komen voor zijn troon, en dan staat er ook de duivel nog tussen, de Satan, die net rond. Als God zegt, waar kom je vandaan? Hij zegt, ik ben net wezen wandelen over de aarde. En de aarde is een rust. Tja, de aarde is een rust, hoor. Wanneer is de aarde in rust, zegt de duivel. Ja, er was geen tegenstand meer. Dan is de aarde in rust. Net als die paarden van Zacharia, die trekken uit en zeggen, de hele aarde is in rust. Ja, dat is het ongeluk. Maar als het evangelie van Jezus Christus gepredikt wordt, dan moet de duivel zeggen, maar die aarde die komt in onrust. Want die komt in opstand. Dat is heel duidelijk. Jezus zegt, ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde. Om een oorlog te ontketenen. En dan staat er in de Bijbel, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Ja, voor ons, zoekende van onder u wie hij zal verslinden. En waak dan en stel je op. Maar als de aarde rust is, is het fout hoor. Dan zegt de duivel, het gaat goed. Oh, ik hoef me zo mijn best niet te doen. Het gaat toch vanzelf wel. Maar als de zonen Gods, als de kinderen Gods, op hun fundament gaan staan, op het woord Gods, dan wordt de aarde onrustig. Hoor. Ja. Jezus brengt onrust, verdeeldheid, heeft hij zelf gezegd. Door zijn prediking. Want dat pikt die overste van deze wereld niet. En dan gaat hij rond als een briesende leeuw, maar als hij bij Job dus wordt. De hele aarde is in rust. Alleen die ene, nou ja. En wat voor wapens had die er nog? Wat is de zonde van Canaan? Ja, hoe kwam Abraham in Canaan? Op een heel merkwaardige wijze. Abraham hoorde de stem van God in het binnenste ingewoond. En hij wist, ik moet ook meedoen aan die volksverhuizing. Ik ga uit het Ur der Chaldeeën. En dan ga ik weg. Die zonen van Ham, die zijn ook weggegaan. Canaan. En die kwamen precies op de plek waar Abraham moest zijn. Hoe kwam dat? Omdat ze allebei onder de leiding stonden van een geest. En hoe deden die zonen van Ham dat? Nou, wij weten dat. Van die zonen van Gam uit Babel. Wij weten dat bijvoorbeeld van Nebukadnezar. Die ging ook een keer op weg naar Canaan. Naar het beloofde land. Om Jeruzalem te verwoesten. En wat staat er dan? Dan staat er. Het woord des Heeren kwam tot mij, zegt Ezekiel. Mensenkind tekent twee wegen, waarlangs het zwaard van de koning van Babel komen kan. Van hetzelfde land zullen beide uitgaan. En zet een handwijzer, zet er een aan het begin van de weg die naar een stad leidt. Teken een weg, opdat het zwaard kan komen tegen Rabba der Ammonieten en ook tegen Juda. Dus die koning van Babel die trekt uit en die komt op een tweesprong. Dan kan hij naar Rabba gaan, dat is een hoofdstad van de Ammonieten. Hij kan ook gaan naar Jeruzalem. En waarom gaat hij dan naar Jeruzalem? Wel, daar staat er, want de koning van Babel zal aan die tweesprong staan, aan het begin van de twee wegen, en waar ze gerij plegen. Hij zal de pijlen schudden. En dan vallen die pijlen, en waar die pijl naartoe wijst, die kant loopt hij op. Hij zal de pijlen schudden. Hij zal de terefim raadplegen. De afgoden. Hij zal de lever bezien. En in zijn rechterhand zal het lot zijn dat Jeruzalem aanwijst. Dat zegt de profeet Ezekiel. Hij zegt, als die koning dan die toverijen gaat doen en die pijlen gooit, die pijlen wijzen naar Jeruzalem en die wijzen niet naar Rabba Ammon. Dan staat hij op die tweesprong. Hoe gingen die zonen van Gam, hoe gingen ze naar Canaan? Op diezelfde wijze. Dacht je dat die volkeren zomaar de neus achteraan gingen? En zeggen, nou we lopen maar aan het vandaag. Die gingen hun priesters raadplegen. Die maakten gebruik van de waarzeggers. En van die pijlen. De waarzeggers. En van die pijlen. En om de leven te bezien. En zo werden ze door die geesten geleid om daar te komen. In het land. In het beloofde land. Dat is het merkwaardige. Daar hadden ze voor alles voor nodig. Geleid door boze geesten. En dan staat er van Gam, van Canaan. En Canaan verwekte Sidon, de Sidoniërs. En de Hethieten, en de Jebusieten, en de Amorieten, en de Gergesieten, de Hevieten, de Arkieten, de Sidieten. En de grens van de Canaaniet was Sidon en Gaza. En Sodom en Gomorra, nou dat wordt precies gezegd, daar woonden ze. Allemaal geleid door boze geesten kwamen ze juist op die plek waar God zijn eigen volk wilde hebben. En God was niet veel eisend, want wat was Canaan? Nou, dat was maar een landje net zo groot als Zuid- en Noord-Holland. Ja. Wat is de gemeente van Jezus Christus in de wereld? Maar God zegt, voor mij. Dat is mij toegemeten, erfdeel. Nou, daar heb je nu het beeld. En wie ging er nou uitgerekend zitten? Canaan. Dat was de zonde van Canaan. Geleid door die boze geesten kwam hij in het beloofde land. En dan wordt het land genoemd Canaan. Door een zoon van Ham. U moet eens opletten. Komt u komt wel in het Nieuwe Testament en in de openbaring het Nieuwe Jeruzalem tegen. Komt u Canaan tegen? Dan kun je wel zingen. Ik woon in Canaan, een land vol vrede en rust. Ik weet niet of je dat lied kent uit de glorieklok, hoor. Verder een goede bundel, hoor. Maar ik woon in Canaan. Nou, de Bijbel zal het nooit zeggen. Net zo min als de Bijbel ooit gebruikt het woord Palestina. Want Palestina betekent Filistea. Dus dat is het land van de Filistijnen. En wie waren de Filistijnen? Dat waren ook Gamieten. Dat waren ook Canaanieten. Merkwaardig. Dat land is genoemd Canaan en Palestina. Waar het woord Palestijnen vandaag aan de dag vandaan komt. Ja. U zult het in de openbaring nergens aantreffen. Het land wordt niet genoemd. Abraham zocht een stad. En dan wordt er gesproken over het hemelse Jeruzalem. Maar hij zocht een vaderland. Maar welk vaderland wordt niet genoemd? Paulus zegt, wij hebben een koninkrijk in de hemelen. Wij zijn burgers van een koninkrijk in de hemelen. Wij zijn burgers van Hemels Canaan. Ze gebruiken die naam niet. Daar wil ik u maar eens op wijzen. Dat kennen we allemaal uit zo'n volkerenlijst halen. Dat wordt niet gebruikt, het land Canaan en het land Palestina ook niet. Ja. Maar wel Jeruzalem, want daar woonde nou uitgerekend Melchizedek, de koning van Salem. Ja. Die daar als een vreemde eend in de bijt, zou ik al zeggen, tussen al die Canaanieten zat. Wat een beelden zijn dat, hè. En die Canaanieten, geleid door boze geesten. Nou, als er één onrein volk is geweest, dan zijn het de Canaanieten geweest. En denk eens aan die mensenoffers die ze pleegden. zijn kinderen offeren aan Kamos. En hij liet zijn kinderen door het vuur gaan, staat er dan. En denk eens aan die Baalspriesters die zichzelf staken met messen om hun God te eren. Nu moet je niet vragen door wie ze geïnspireerd werden, welke God ze hadden. Maar het was niet de goede God. En de barmhartige God, de God van Israël. De God van het nieuwe verbond. Maar altijd staat Kanaan op weg. Mizraïm wordt er genoemd. Dan laat ik die put maar weg. Dat doet er verder niet toe. Wordt ook in de Bijbel genoemd. Bij Gog en Magog. Maar dan komt de Mizraïm. En Mizraïm, dat is Egypte. En wie houdt dat volk 400 jaar vast? Kanaan. Merkwaardig, Mizraïm. Die houden dat volk in gevangenschap. En die dwingen het tot slavernij. En dan staat er, en dan laat de Heere dat weer toe. En dan staat er, want de zonde van de Amorieten is nog niet tot haar volheid gekomen. Heb je het in de gaten? Dan zegt de Heere, en dan moeten ze naar haar eigen land, naar haar eigen stekkie. Ik breng ze op eigen land en op eigen bodem. Dat zegt hij tegen de koning van Babel later ook. Ik zal mijn volk zetten op eigen land en op eigen bodem. En wij zeggen, daar willen wij nou ook wonen. Op eigen land en op eigen bodem. En wij willen geopenbaard worden als zonen Gods. Want dan krijgt Sem een belofte. Geprezen zij de Heere, de God van Sem. En een God is een inspirator. En dan zegt Noach, prijs de Heer. Want Sem heeft een inspirator zoals niemand anders heeft. De God van Sem. Die krijgt gedachten. En Sem is een naam en God verbindt zijn naam aan Sem. Mijn naam en zijn naam zijn verbonden, zegt God. Want dat is de God van Sem, de inspirator. Die Nimrod, die wilde zich een naam maken. God zegt, ik heb een volk dat mijn naam zal dragen op aarde. En uit Sem komt Jezus Christus. En die heeft een naam boven alle naam. Dat is de allerhoogste Sem. De Sem der Semmen. Ja, zouden we zeggen, ja. Want dat wordt hier ook gebruikt. Een knecht der knechten. Dat is dat echte Hebreeuwse. Dat is de versterkende vorm. Een knecht, een slaaf der slaven. Een stad der steden, een hele grote stad. Een knecht der knechten is de allerlaagste slaaf. Maar de naam boven alle naam, dat is Jezus Christus. Maar die draagt dan de naam. En wie in hem is. Die draagt zijn naam ook. En wij mogen de naam hebben van de God van Sem. Wij dragen de naam van Jezus Christus. Die de naam boven alle naam is. En als je de naam van Jezus Christus niet beleidt. De naam boven alle naam. Dan heb je de naam van God niet. Want Sem is verbonden met de naam van God en van Jezus Christus. Hij heeft de naam boven alle naam. En wie dus weigert Jezus Christus te erkennen als met zijn naam boven alle naam, dat is een antisemiet. Dat is een antisemiet. Ja, laat het maar diep in je hart vallen. Wat zijn antisemieten die tegen de naam zijn? Men is altijd zo bezig met de Israëlgedachte, met de naam. De Joden durft hem zelfs niet uit te spreken. De naam. Nou, de naam boven alle namen heeft Jezus Christus. En die naam behoort aan ons. En daarvoor zijn wij Semieten. Wij zijn het Israël Gods. En dat vind je boven. Want het nieuwe Jeruzalem, daar staan de namen van de stammen op. Dat is de heerlijke belofte die God geeft, ook in die geslachtregisters. Wij horen bij hem en we behoren bij hem die de naam heeft. En de vijand zegt, laten we onze naam maken. En de Heer zegt, en ik ga me een naam maken die boven alle naam is. En in mijn naam zullen alle volken der aarde gezegend worden. Prijs zijn naam. Amen.